Staat hij aan?
Nu wel.
En,
Gemeente, jongeren, ouderen, gasten. Hoor je niet? Nog een keer. Een hele goede dag. Is het beter nu? Het gebeurt zelden hoor, dat je niet door bent. Mag ook. Nou, nogmaals een hele goede morgen, gemeente, jongeren, ouderen, gasten en iedereen die de opname van deze dienst op een later tijdstip hoort. Namens de kerkraad heeft iedereen een hartelijk welkom vandaag zondag 19 januari 2020. En wens ik u allen een gezegende dienst. En alvorens we verder gaan met de dienst, dan wil ik beginnen met het gebed. Trouwe God en Vader, we danken u dat we zo met de gemeente bij u mogen komen. Heer in uw huis, en dank u wel Heer dat u ons hier bij elkaar hebt gebracht. Heer, u bent een God die altijd zegent en die troost en die nabij is, Vader. Dank u wel, Heer, dat u hoofd voor hoofd kent en hart voor hart kent, Vader. Dat we ons mogen uitleveren, Vader, in deze dienst, Vader. En mogen luisteren naar wat u voor ons bereid hebt, Vader. Dank u wel, Heer, voor het woord dat Peter Wijngaarden in ons midden is en zijn vrouw. Heer, dat u ze veilig hier heeft gebracht. En Heer, dat u iets wonderlijks wil doen in deze dienst, Vader, waarin we ook de troost van u mogen ontvangen. Dank u wel dat u er bent, Vader. En zo mogen we weten dat deze morgen onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en aarde gemaakt heeft. Zijn trouw duurt voor eeuwig en het werk van zijn handen laat hij nooit los. En daarom, gemeente, genade zij ons en vrede van onze God en onze Vader en van zijn Zoon Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, onze leidsman en trooster. Amen. Voor de volgende afkondiging wil ik u vragen om te gaan staan. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief. Zijn vrede woont in mij. Ik zie naar hem op en ik weet, hij is mij steeds nabij. We zijn verdrietig om de grote leegte die hij achterlaat, maar dankbaar voor de mooie jaren die we samen hebben gehad. We delen u mede dat na een kortstondig ziektebed voor ons onverwachts is overleden mijn allerzie, onze allerliefste vader, schoonvader en opa, Jan Willem Brandwijk. Op de leeftijd van 82 jaar. Boven de kaart staat: geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Nou, op de kaart staat: onze allerliefste Jan is thuis. Bezoek aan huis is welkom. Indien u afscheid wilt nemen, graag even contact met de familie opnemen. En de afscheidsdienst vindt plaats op dinsdag 21 januari... om 1:00 in de Vrije Evangelische Gemeente, burgemeester Ouwersingel 1, voor degenen die thuis zitten. Voorafgaande aan de dienst is er tussen 11:45 en 12:45 gelegenheid om te condoleren. U mag gaan zitten. Oké. Nou, er staat nog een tekst onder: niet klagen, maar dragen en bidden om kracht. Nou is deze weer weg, denk ik. Nee, hij is er weer. Maar niet klagen, maar dragen en bidden om kracht. Dat was Jan zijn spreuk. Ik heb 14 jaar met hem mogen werken bij de beveiliging. Vreselijk gelachen, ook hele mooie dingen met hem meegemaakt. Klein dingetje is dat we ook met de drummer van het IEJ-koor en van de Continental Singers hebben samengelopen in de nachtdienst. En op een keer, toen hadden we zo'n mooie akoestiek in een loods van de Duitsers. En daar hebben we opwekking mogen zingen dan samen met Jan. Dan lekker lopen galmen door de loods heen. Dus mooie herinneringen en een mooie man. Uw gebed wordt gevraagd voor ieder die daarom gevraagd heeft of die het nodig heeft. De ouderen en degene die niet meer met ons in de samenkomst kunnen optrekken. Maar ook voor de zieken, de jongeren en de ouderen. We weten niet van iedereen wie er ziek is. Ik zal u enkele namen noemen en het is best wel een hele grote lijst. Dus als u meer namen wilt horen of zien, dan is er voor bij de deur, bij de uitgang is een bord en daar staan de zieken allemaal op, hoop ik. Frans van de Oeven, hij is wel thuis, wacht nog op de uitslagen en hij mist iedereen verschrikkelijk. Dan onze zuster Dien van der Horst, ook weer net thuis gisteren, moet nog herstellen. En dat is nog wel een weggetje te gaan. Zuster Wil Rijf zit nog in het ziekenhuis, kamer 428. Misschien een kaartje of een bezoekje. Hoopt aanstaande maandag ook nog naar huis te kunnen. Net als zuster Henny Simonis hoopt ook maandag weer naar huis te kunnen. Maar er zijn ook mensen die wat langduriger ziek zijn. Die zitten ook thuis. Bijvoorbeeld onze zuster Ada en Kees de Vos. Denk aan hun. Een kaartje, een bezoekje, altijd welkom. Dan de rouwdragende, en het beginnen er toch wel wat meer te worden. Onze zuster Els Baks. Ja. De vader van René Smak is ook overleden. De broer van Avra Kuilman van de week overleden. Dus het zijn nogal wat mensen die troost en nabijheid van God ook nodig hebben. Maar ook van onze broers en zussen. Dus denk om ze en ga er eens langs of stuur eens een kaartje. Vergeet u ook niet te bidden voor de mensen van het AZC. Die hebben het ook moeilijk, hè, om een plekje te zoeken. Het is hier hartstikke vreemd. En ik hoop dat ze zich thuis gaan voelen. Maar vergeet ook niet te bidden voor de leiding van de tieners en van de jeugd. En ook niet voor uw kerkenraad. Ook wij hebben denk ik wel heel veel gebed van u nodig. Dan woensdagochtend, de wekelijkse inloopochtend voor een bakkie of een goed gesprek. Ik weet niet of de ramen er dan naar die kant uitgaan. Daar zitten volgens mij al nieuwe ramen in. Dus het werk gaat gestaag door. En het komt wel weer goed. Donderdag is er de wekelijkse gemeentebidstond. U bent allemaal hartelijk nodig. Veel om voor te bidden. Dat kan natuurlijk ook thuis. Maar het is eendrachtig en lekker ook samen als we dat gewoon in de gemeente met elkaar kunnen doen. Daar bent u van harte bij nodig en uitgenodigd. En laten we ook niet vergeten om God te danken voor alle goede dingen en zegeningen die Hij ook in de gemeente en in uw leven aan het doen is. Dan de jaarverslagen. Een verzoek of u er niet te lang mee wil wachten. In ieder geval voor 8 februari de jaarverslagen van de verschillende werken in de gemeente. En voor 8 februari graag inleveren. Vandaag gaat bij ons voor onze broeder Peter Wijngaarden. Broeder, welkom en God zegen bij uw woordverkondiging. Volgende week, 26 januari, gaat bij ons voor onze broeder Don Zeder. Namens de kerkenraad nogmaals wens ik iedereen een gezegende dienst. En vervolgen we met lofprijs en aanbidding onder leiding van Maartje. Ja, jazeker. Mijn vrouwtje is vorige week wel getoond. Het is inderdaad de week van gebed. Hebben we daar ergens nog een poster van? Poster hangt aan de deur. Ja? Oké, een gezegende dienst allemaal. Alsjeblieft.
Oh, volgens mij deed je het weer. We beginnen met de kinderliedjes. Degene die wil. Oh, je zit allemaal daar. Hallo, in de hoek. Kom gezellig erbij. We zijn helemaal verstopt. Kijk eens. Alsjeblieft. Als je dan een beetje hier komt staan, dan kan je nog lezen ook. We beginnen bij het eerste liedje. Dus ik ben veilig in Jezus' armen. Afgelopen week had ik een beetje zo'n week dat je denkt, wow, in bed blijven liggen is ook lekker. En dan is het soms best wel eens moeilijk om dan heel vrolijk en hallo, hier ben ik wereld te zijn. Maar dat maakt eigenlijk niet zo uit, want je bent veilig in Jezus' armen. Je mag altijd zijn wie je bent. En als je je gedoe en je moeilijkheid bij Jezus brengt, is dat veilig. En dat voelt heerlijk. Dus we gaan dat zingen. Ik ben veilig in Jezus' armen.
Ja.
Dat je daar gewoon veilig bent. Het volgende lied is het lied van de maand. Kleuren, kleuren, allemaal kleuren. Nou, daar mogen we wel vrolijk van worden. De kinderkerk. Veel plezier. Het volgende lied is 811. Was mij witter dan sneeuw. En dat zat ook in mijn hoofd de afgelopen week. En dan, vooral dat refijn, laat mij weer juichen en dansen in het licht. Dacht ik, oh, heerlijk dat we dat mogen bij God. 28. Genade zo oneindig groot.
Thank you.
is een zekerheid waarop we mogen staan. Dan maakt het niet uit hoe je je voelt, of je nou heel blij bent of niet. Zijn goedheid en zijn genade, daar gaat het om. Het volgende lied, nummer 18.
Thank you.
bij hem. Zo het volgende lied, 695. Verberg mij nu onder uw vleugels, Heer. En dan als de oceaan haar kracht toont, dan ben je veilig.
Pas ik wel tussen, hoor. Dat denkt u allemaal, hè? Dat past u niet tussen. Maar dat is niet zo. Combibundel. Zongen we vroeger ook uit. Wie heeft hem nog? De combibundel. Mocht je vroeger uit kiezen. Weet u dat nog? Of had u dat niet? Wij hadden al keuzebeleid in onze gemeente. Heerlijk om vanmorgen weer samen te mogen zijn. En oprecht goedemorgen. En ik hoop dat u vanmorgen naar deze dienst bent gekomen met, ik had er zin in. Of ik heb er zin in. En dat als u straks naar huis toe gaat, dat u denkt, het was de moeite waard om dat warme bed waar Maartje van vertelde, om dat te verlaten, om te zijn in die aanwezigheid van die heiligen. Want ik weet niet of u het zich beseft, maar u bent onder heiligen. En u bent zelf ook een heilige. Tenminste, dat hoop ik. Ik hoop dat u apart gezet bent door de Heer, omdat u een volgeling van hem wil zijn. En vanmorgen mogen we dan samenkomen. En voordat ik begin heb ik altijd zo'n momentje om toch uw aandacht weer even te vragen voor de mensen die dit zo moeten missen. U en ik, het is zo gewoon om hier 's morgens vroeg te komen, om met elkaar te zingen op het nieuwe podium. En toen vroeg ik mij af, is dit nou een voorbeeld van een sinkhole, broeders? Moet ik hier uitkijken? Ja, ja. Daar ga ik dus niet staan, want als ze op het knopje drukken, Chris, dan ben ik in één keer vloep weg. Dan ben ik verdwenen in het sinkhole. Maar dat u vanmorgen bent gekomen en daarbij hebt gedacht, jongens, wat is het toch bijzonder. En dat u een paar gebeden hebt opgezonden, als ik het zo mag formuleren, naar de mensen die dit dus moeten missen. Omdat u dacht van, joh, dit is toch wel heel apart. Weet je, elke keer als je weer op reis bent in zo'n omgeving komt waar christen zijn, nou ja, of wordt getolereerd of eigenlijk gewoon helemaal niet. Dat je door een land reist waar echt geen kerk te herkennen is, of wel een kerk te vinden is, maar die zit gewoon op slot. Dan denk je, wat is het toch bijzonder dat we nog steeds in dit Nederland dit kunnen doen. En dat u bidt voor deze mensen. En dat u uw gebeden opstuurt. Van de week kregen we een mailtje binnen. Ik ben dan verbonden aan Open Doors. Van Tara, een meisje. Een meisje uit India, 15 jaar oud. En het verhaal was dat zij had een keuze voor Jezus gemaakt. En in dat soort landen zijn dat gevaarlijke keuzes. De familie was erachter gekomen en zette haar apart. Ze mochten er niet meer bij horen. Dan denk je, dat is toch wat? Dat is toch wat? Probeer je dat wel voor te stellen, maar je kan er gewoon niks mee. Dan denk je, Heer, wilt u voor dit grietje zorgen? En dan is haar gebed, Heer Jezus, wilt u? En dat raakte mijn hart. Ze bad eerst voor haar familie en daarna bad ze voor zichzelf. Oh, zo mooi. En ik bid voor onze broeders en zusters die het moeilijk hebben, die het zwaar hebben. Dat de Heer voor hun zorgt, dag in, dag uit. En dat ook zij mogen ervaren, dat Hij met u meegaat. Nou had ik wat neergezet op de beamer. We gaan even kijken of het allemaal werkt. Even zien. Ja, kijk eens. 1, 2, 3. Dat is even om u weer even bij de les te brengen. Wit scherm. Ik denk, weet u wat, we beginnen weer even met de jaarlijkse foto. En ik denk, weer een nieuw jaar. Dus ik ga eens even zien. Nou, en dit is wel heel bijzonder voor u. Want er is meer dan alleen maar Peter. Ja. Nou, even kijken weer, hè. Dan begint weer, hè. De senior, de wijze man, de grijze man. Onze oudste dochter, Meike. Onze jongste dochter, Bente. En de duurste vrouw in huis, mijn vrouw. Dat is nog steeds zo. En ik mag het ook zeggen, want ze is dit keer meegekomen. Ja, ze zei, mot maar eens met je mee. Ik oeh, dat is foute boel. Dus ik ben heel benieuwd wat het addertje onder het gras is deze keer. Maar we gaan zien. Ik ga ook in volledige vrijheid. Maar jouwtje zei, ik ga eens met je mee. Ik vind het wel eens leuk om te kijken. En dus gewoon in de gemeentes te zien die je met enige regelmaat bezoekt. Oké, de vraag van vandaag. En dat is zo mooi, hè? Sesamstraat was dat. De vraag van vandaag. Nou, de vraag voor vandaag is een beetje een zware. Waarom is het christelijke leven zo moeilijk? Want ik weet hoe dat voor u is. Als u zegt, dat is voor mij niet moeilijk. Nou, dan bent u nu vrij. Dan mag u gaan. Dan mist u wel de koffie. Maar dan mag u gaan. Maar als u zegt, van, nou, ik vind dat toch best wel eens pittig. Dan is het misschien wel eens aardig om eens mee te denken en mee te luisteren. En eens te lezen het woord van God, wat God daarover zegt. En misschien is het wel aardig om met een soort van conclusie te beginnen. Dat ondanks dat het leven zwaar is, is Christus gaan volgen de beste beslissing die je ooit kunt nemen. Maar dat het pad van discipelschap moeilijk is. Dat is pittig, dat is lastig. En weet je, en je zou er een soort van slogan mee van kunnen maken. En dan zou je zoveel kunnen zeggen in je slogan, gered zijn is geweldig, discipelschap is lastig, is moeilijk. Weet je, en ik heb er maar de afgelopen weken over na zitten denken. Ik denk, hoe kan dat nou? En ik denk dat wij als christenen, als mensen een denkfout maken. En de denkfout is dat als we vragen aan Jezus of hij ons wil redden, we tegelijk gaan denken dat het leven makkelijk gaat worden. En dat is een foutje in ons denken. Want als ik mijn Bijbel lees, dan staat het niet meer. Weet u, we houden zoveel van dat motto, geef je leven aan de Heer en dan zijn er geen problemen meer. Dat vinden we een mooi motto. Maar de praktijk is niet zo. Ik sprak met een oudere broeder en hij zei, Peter, de dag dat ik Jezus ging volgen, dat was een prachtige dag. De dag daarna op kantoor was een ramp. En zo zit het in elkaar. Dit is wat we zoeken, wat we heel graag willen. Maar de praktijk is wel eens wat anders. Weet je, het is soms veel eerlijker om te verwachten dat de moeilijkheden zullen zijn. En om die moeilijkheden te beschrijven dan te verklaren dat Jezus je altijd maar gelukkig zal maken. Weet je, het is nuttiger om toe te geven dat tegenspoed zal komen dan om eeuwige vrede
en voorspoed te beloven. Weet je, ik denk dat wij als christenen op dit stukje onze verwachting in lijn moeten brengen met wat de Bijbel ons leert. Opdat we erop voorbereid zullen zijn, omdat we erop klaar voor zullen zijn voor die lastige tijden. Weet je, en in die voorbereiding moest ik denken aan Dietrich Bonhoeffer. De kerkleider, theoloog, schrijver. Hij werd in de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, geëxecuteerd. En hij heeft een boek geschreven, dat heet Navolging. En in dat boek staat, redding is gratis, maar discipelschap kost je je leven. En ik wil met je gaan lezen daarover vanuit Lucas. Lucas hoofdstuk 9. En dan doen we 3 versen en daar kan ik toch nog vrij veel over zeggen. Dat vond ik toch wel heel bijzonder. 3 versen, Lucas 9 vanaf vers 23 tot en met 26. En als we dat verhaal gaan lezen, dat gedeelte, dan moet je die vraag weer even vasthouden. Waarom is het christelijke leven zo moeilijk? Ik hoor nog wat geritsel, dus dan wacht ik even. Dan ga ik even het bekertje proberen. Professioneel geplakt. Ja hoor, Lucas hoofdstuk 9, Luke chapter 9. Vers 23-26. Ja. Voor de mensen uit Friesland, we moeten naar Lucas daar. Ja. Haatstik Jochen. En dan geven we lezen van vers 23. En dan horen we op bij 26. Nou, tot zover alles maar weer. Heb ik de tijd even opgevuld. En als u nou geen Bijbel bij u had, omdat u die was vergeten of uw telefoon werkte niet zo snel, daar heb ik wel eens last van, dan kunt u meelezen. Tegen allen zei hij. En die allen, dat zijn wij. En die hij, dat is Jezus. Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen. En dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want een ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de mensen zich ook voor hem schaamt. Wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft. Weet je, vanmorgen wil ik uit deze 3 versen 4 voorwaarden halen en 3 waarschuwingen. Dingen die Jezus ons leert. Weet je, en de oproep die Jezus hier doet in het Bijbelgevalte is gericht aan ons allemaal. Want hij spreekt over allen. Weet je, en allen is zoveel als iedereen, alle mensen. Maar er zit ook een verbijzondering in die allen. Als het ware een beetje de specificatie, want hij gaat daarna verder met wie. Hij begint met allen. Maar hij pikt er een groepje uit, dat zijn de mensen die iets gaan doen, die wie. Weet je, dus allen voldoen dus niet aan de voorwaarden. Dat was de eerste conclusie die ik al trok. Weet je, de eisen aan het discipelschap zijn hoog en die kun je niet zomaar aan de kant zetten, omdat het jou niet past. En de eerste voorwaarde waar ik met je over wil nadenken is de voorwaarde van het verlangen. Het verlangen wat je hebt om een discipel te worden. Want wat zegt Jezus, wie achter mij aan wil komen? Daar begint hij mee. Weet je, en die zinsnede wil komen. Wil je het? Dat is de vraag. Want als je het niet wil, gaat het verder niet door. Dan ben je als het ware klaar. Dan moet je zo'n vragenlijstje invullen. Wilt u? Ja, nee, nee. Nou, ga naar het einde van de script. Het is klaar. Het begint met de wil. Weet je, wil komen, daar zit een intentie in. Ik wil het zo graag. Om met Jezus te willen wandelen, om met Jezus te wandelen, moet je dat willen. Is het jouw verlangen om achter Jezus aan te gaan? Want wat zegt hij dan? Hij moet mij volgen. Weet je, en volgen is beweging. Het is een actie. Je gaat achter iemand staan, want dan volg je. Weet je, Jezus volgt niet mij. Nee, ik volg Jezus. En dat is een hele interessante ontdekking. Achter wie gaat jou aan? Wij mensen, wij proberen altijd Jezus achter of voor mijn karretje te krijgen. Dat betekent dat we graag willen dat Jezus met mij meegaat. Nee, Jezus zegt, je moet met mij meegaan. Kunt u het nog volgen? Jezus nodigt ons uit om achter hem aan te gaan. Wij gaan achter hem staan, zodat we achter hem aan kunnen wandelen. Gaan waar hij gaat, staan in zijn
voetstappen. En de eerste vraag voor vanmorgen is, wil jij Jezus volgen? Wil jij een discipel van Jezus zijn? Wilt u dat? Simpel gezegd, Jezus volg je pas als je het wilt. Weet je, ik hou van tegeltje wijsheden. En een van die wijsheden was, mensen doen wat ze willen doen. Dat is wat ze bepaalt. Dat is wat hun richting geeft. Weet je, het klinkt zo eenvoudig, maar het is zo waar. Sommigen volgen Jezus niet, omdat ze dat niet willen. Die wil is niet in hun leven. Weet je, als je wilt slapen, dan slaap je in plaats van op zondagmorgen naar de kerkdienst te gaan. En als je wilt sporten, dan vind je een manier om die sport te kunnen bedoelen. Of je laat je kinderen die sport bedrijven. En als je een hobby hebt, zul je je leven inrichten zodat je die hobby kunt gaan doen. En als je iets wilt hebben, dan zul je uitstekende best doen om het te krijgen, om het te kunnen kopen. En als je populair wilt zijn, ja, dan zul je je overtuigingen soms in gevaar moeten brengen, want ja, dat kan niet altijd. En als plezier het allerbelangrijkste in je leven is, voed je jezelf met je eigen verlangens, je eigen seksuele verlangens en je eigen verslavingen. Want let even op, totdat je een discipel wilt zijn, ben je het niet. Je kunt niet automatisch een discipel van Jezus worden. Weet je, als je meer naar hem verlangt dan wie dan ook, dan laat je je leiden. Weet je, en ik kwam uit in Psalm 73 bij Asaf. Die zegt dat zo mooi. Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde. Want vergeet één ding niet, redding is gratis, maar discipelschap kost je je leven. En dat brengt me bij de tweede voorwaarde, jezelf verloochenen. Dus de eerste voorwaarde is, wat is je wil? Wil je Jezus volgen? En de tweede voorwaarde die Jezus noemt, is dat je je moet verloochenen. Dus niet aan jezelf denken. Weet je, en dat gaat tegen jou en mijn bestaan in. Want er zit één op de troon van ons leven. Koning ik. Die zit op de troon. En koning ik moet rouw. En koning Jezus moet erop. Daar is waar het naartoe gaat. Weet je, het boek, hè, de parafrase van het boek schrijft het zo mooi. Dat je moet jezelf niet belangrijk vinden. En in Lucas 14 vers 33 zegt Jezus. Zo geldt ook voor jullie. Wie geen afstand doet van al zijn bezittingen. Kan mijn leerling niet zijn. Weet je, dat je jezelf niet belangrijk vindt, dat betekent zoveel dat ik stop met denken dat ik altijd gelijk heb. Ik stop te leven in mijn eigen kracht. En ik weiger mijn eigen pleziertjes na te streven. Waarom? Omdat ik niet langer van mijzelf ben. Ik behoor een ander toe. Weet je, 1 Korinthe 6 vers 19 en 20 zegt dat ook zo duidelijk. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont en die u ontvangen hebt van God? En weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald. Niet op de pof. Niet met een toezegging. Er is betaald. Dus bewijs God eer met uw lichaam. Kortom, samengevat, ik moet het recht opgeven om mijn eigen leven te leiden, omdat ik niet langer mijn eigen leven bezit. Het is niet van mij. Opnieuw geboren gelovigen zijn gekocht met het bloed van Christus en behoren hem nu toe. Weet je, Calvijn noemde de zelfontkenning, hè, het zelfverloochenen, de som, het resultaat van het christelijk leven. En er was een ander man die schreef de volgende zin. Het christelijke leven is geen speeltuin. Het is een slagveld en we moeten ten alle tijden op onze hoede zijn. En iemand anders, die bleef zo mooi in die metaforen hangen. Die zei, onze kerk moet een slagschip zijn, geen cruiseschip. Nou, vond ik ook wel aardig. Weet je, maar terug even naar dat onderzoek. Om te ontdekken waarom het christelijk leven zo moeilijk is. Efeze 2, vanaf vers 1 en 3, noemt ons drie vijanden die ons onophoudelijk aanvallen. De eerste, dat is ons vlees, dat zijn we zelf. De tweede, dat is de wereld om ons heen. En de derde, dat is Gods tegenstander, de duivel. Weet je, als je dan begint bij dat vlees, dan kom je bijvoorbeeld uit in 1 Petrus 2, vers 11. En wat dat zegt, dat de hartstochten van ons vlees als het ware oorlog voeren tegen onze ziel.
Weet je, dat is niet een korte oorlog, zo'n, nou, wat we kennen vanuit de geschiedenis, de zesdaagse oorlog in Israël bijvoorbeeld. Nee, dit is een levenslangdurende oorlog. Weet je, het is een langdurige campagne vol meedogenloze en kwaadaardige agressies. Er schijnen regels te zijn voor oorlog voeren, nou die worden daar niet gehouden. Het is een vuile oorlog, een smerige oorlog. Weet je, je zou kunnen spreken van een interne burgeroorlog tussen ons vlees en onze geest. Weet je, de tweede waar we tegen strijden is de wereld om ons heen. Johannes 1 Johannes 2 vers 15 en 16 zegt daarvan. Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want alles wat in de wereld is, zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht, dat alles komt niet uit de Vader voort, maar uit de wereld. En als derde hebben we Gods tegenstander, de duivel. Wat zegt 1 Petrus 5 vers 8? Zegt, wees waakzaam, wees op uw hoede. Want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. En daar hebben we het mee te doen. En als je die dingen bij elkaar optelt, dan kun je een soort van conclusie trekken. Want als we eerlijk zijn, is het volgen van Christus moeilijk, omdat het zelfdiscipline vereist. Gods discipline hebben we nodig om ons leven te leven tot eer van God. Weet je, de opwekkingsprediker Moody, hij leefde rond 1700-1800 in Amerika, die schreef, ik heb meer problemen met mezelf gehad dan met welke andere man dan ook. Wat een eerlijke kerel. Maar ook hij wist, redding is gratis, maar discipelschap kost je leven. Weet je, de eerste voorwaarde was, wil ik het? Wat wil je? De tweede voorwaarde is zelfverloochening. En dat brengt mij bij de derde voorwaarde. Dat is sterven. Sterven aan jezelf. Want wat zegt Jezus? En dagelijks zijn kruis opnemen. Nou, even terug naar dat kruisiging. Die kruisiging. Het was in de dagen van Jezus, in de tijd van de Romeinen, een veelgebruikte straf. Ze hadden zich er goed in gespecialiseerd. Weet je, iedereen wist dat het kruis een instrument was van schaamte, van lijden, van marteling en het leidde altijd tot de dood. Wanneer een persoon zijn kruis opnam, begon die aan een dodenmars. En weet je, als ik nou heel eerlijk ben en me dat eens op me in laat werken, dan hebben wij als christenen in deze tijd dat kruis misschien wel eens wat te veel geromantiseerd. En verandert in iets wat we hangen aan de muur. Of wat we om onze nek hangen. En dan gebruiken we de uitdrukking van het kruis dragen wel als iets dat je overkomt. Ja, dan moet ik maar het kruis dragen. En dan verwijzen we naar iets wat we moeilijk vinden. Een situatie in ons werk, een werkgever, een chef. Of een familielid. Of iemand anders die je kent. Of misschien iets wat in je leven gebeurd is. Maar ik denk dat de realiteit wel wat ernstiger is van het kruis dragen. Want laten we één ding niet vergeten. Het kruis werd gedragen door een ter dood veroordeelde crimineel. Dat is wat het kruis deed. En het eindigde altijd met een vernederende en ondraaglijkse executie. Weet je, iedereen die iemand zag lopen met een kruis, wist die man loopt zijn dood tegemoet. En hij nam afscheid, deze man, van alles wat hij had. En er was geen weg terug. Weet je, u en ik, en dat klinkt moeilijk, en dat is het ook. We zijn geroepen ons leven van zelfontplooiing, van zelfpromotie, van zelfgerichtheid te kruisigen. We moeten sterven voor onze rechten. Het recht om gelijk te willen hebben. Het recht om wraak te willen nemen. Het recht om te vechten. Weet je, er was een schrijver die schreef, een religie die niets kost, is niets waard. Het kost je wat. Ook het volgen van Jezus. En als we dan blijven bij Dietrich Bonhoeffer, dan leven we in een tijd, zoals hij schrijft, van goedkope genade en van gemakkelijk geloof. Waarin het christendom meer wordt geïdentificeerd met gezondheid, het gaat je goed, het gaat je wel, met rijkdom dan met overgave. Wat heb ik er voor over om Jezus te volgen? Weet je, in een van zijn uitspraken is dan ook, wanneer Christus een man roept, roept hij hem om hem te volgen naar een kruis en te sterven. Dat is wat die volgen van Jezus inhoudt. En dat is geen sinecure.
Dit is nogal wat. Dit is nogal wat. En dan is die vraag, wil je een discipel van Jezus zijn? Ben je bereid jezelf te ontkennen, te verloochenen? Of ben je voor jezelf gestorven voor de zonde? En om het dan toch even in het juiste perspectief te stellen, we moeten dat dagelijks doen. Sterven aan onszelf en aan onze zonde moet dagelijks gebeuren. Maar vergeet één ding niet, redding is gratis, maar die discipelschap kost je je leven. Weet je, dan hebben we het gehad over verlangen. We hebben het gehad over zelfverloochening, niet op jezelf gericht zijn. We hebben het gehad over sterven. En dan zegt Jezus nog iets. Hij voegt er iets aan toe, aan die voorwaarden van discipelschap. Jezus spreekt over toewijding. Kijk naar het laatste deel van vers 23, want wat zegt hij? En mij volgen. Volgen betekent zoveel als meegaan. Achter hem aangaan. Weet je, we moeten hem voortdurend volgen. Niet een paar uur per dag. Nee, voortdurend achter Jezus aangaan. En dat past ook wel bij een discipel. Want wat betekent discipel? Nou, dat betekent zoveel als leerling, een volger zijn. En dat is wat Jezus van ons vraagt. En Jezus is altijd heel duidelijk geweest. Als je de Bijbel leest, heeft hij altijd heel duidelijk aangegeven hoe dat zat. En hij maakte duidelijk dat het volgen van Jezus, het volgen van hem, een prijs had. Weet je, ik denk daarbij aan die rijke jongeling. Hij komt bij Jezus in Marcus hoofdstuk 10. En hij komt als het ware naar hem toe rennen om het eeuwige leven te zoeken. En Jezus zegt dat zijn afgoderij over zichzelf en het streven naar bezittingen, dat hem in de weg stond. En wat lees je dan in vers 22 van Marcus 10? Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging te neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. En weet je, dan gebeurt er iets heel bijzonders. Jezus gaat niet achter hem aan als hij wegloopt. Wij doen dat dan wel. Jezus niet. Jezus zegt, dit is wat ik je te bieden heb. Dit is wat ik van je vraag. En deze man vond dat moeilijk. Hij had daar strijd over. En hij loopt weg bij Jezus. Jezus gaat niet achter hem aan en zegt van, nou weet je wat, misschien kunnen we een deal maken. Een afspraak. Beetje van dit, beetje van dat. We bedenken wat. Wat de verzachtende voorwaarden, zouden we tegenwoordig zeggen. Maar dat doet Jezus niet. Jezus zegt, dit is het. Dit is wat ik je wil bieden. Weet je, en als je dan tegenwoordig om je heen kijkt, dan lijkt dat beeld zo te verduidelijken. Weet je, mensen die de kerk verlaten. En tegelijk zie je ook wel groepen groeien. En soms vraag je af, hoe kan dat nou? En een van de conclusies die je misschien kunt trekken is de boodschap. Hoe duidelijk ben je in je boodschap? En hoe duidelijker de boodschap is, hoe meer de groep gaat groeien. Dat lijkt een ontwikkeling te zijn. Weet je, het lijkt zo dat wij, dat culturele christenen, dat daar minder van komen. Dat vervaagt, terwijl de overtuigende christenen meer tevoorschijn komen. En iemand die schreef het volgende, die zei, het christendom stort niet in, het wordt opgeschoond. Nou, dat vond ik een hele interessante. Het wordt opgeschoond. Weet je, volg je Jezus. Ben jij bereid, bent u bereid Jezus te volgen, ook als het moeilijk wordt? Of geloof je in een eigen uitweg, dat je zelf een mooie route tussendoor hebt bedacht? Want weet je, toen Jezus deze harde waarheid vertelde hij dat aan een grote groep mensen die net een gratis maaltijd hadden gekregen. En die een prachtige middag hadden gehad. Want het ene wonder naar het andere wonder gebeurde voor hun ogen. En toen Jezus hieraan begon, gebeurt er iets heel bijzonders. Want wat zegt Johannes 6, vers 66? Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. En wat doen wij als het moeilijker wordt in ons leven? Houden we vol? Of gaan we ook weg? Weet je, dat brengt mij dan bij die opmerking die we vinden in Lucas 18, vers 8. Maar Jezus zegt, maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Weet je, het is heel gemakkelijk om Jezus toe te voegen als een vriend op je Facebook of op je Instagram-account. Weet je, het is veel moeilijker om een volger van Jezus te zijn. Weet je, Jezus is niet een app die je op je telefoontje zet. Nee, Jezus is niet iets wat je naar je leven gaat downloaden. Weet je, Jezus is iemand, hij is een Heer. En omdat hij de Heer is, wil hij je hele leven. En ben jij bereid elke persoon, elk bezit en vooral jezelf af te zweren om Christus te volgen? Ben je bereid je vertrouwen wat je hebt gesteld in je gezin, in je werk, in je verzekeringen, in je carrière, ben je bereid het op te geven? Wat houdt jou tegen om Jezus volledig te volgen? Wat staat er in jouw weg? Want weet één ding zeker, Jezus wil je redden. En die redding biedt hij je aan. Maar hij vraagt discipelschap. Weet je, en als je dan die vier voorwaarden neemt, verlangen, verloochenen, sterven en toewijding, dan gaat Jezus nog verder met een drietal waarschuwingen. Weet je, de eerste waarschuwing die hij geeft is dat als je je alleen op je eigen leven concentreert, verlies je het. Want wat zegt vers 24? Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wauw. Als je probeert vast te houden aan wat je hebt, mis je wat Jezus je wil geven. Als je het probleem van overgave oplost en jezelf verplicht koste wat het kost Jezus te volgen, zul je uiteindelijk je leven gaan redden. Weet je, want in verzekeringstaal hebben we het over clausules. Dat ene zinnetje, hè? Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. En de vraag is, wat wil je? Wil je je leven behouden? Dan is dit de route. Jezus belooft het je. Weet je, we moeten ons leven verliezen in dienst aan de verlorenen. Aan de wereld, aan ons heen. Daar doe je dat in. Aan het verspreiden van dat goede nieuws in de stad. Op je werk, in je buurt. Weet je, Jezus bekendmaken. Want wat zegt 2 Timotheüs 3 vers 12? Eigenlijk ook zo'n samenvatting. Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, daar komt die wil weer tevoorschijn, zullen worden vervolgd. Ook daar wordt niet gezegd dat het makkelijk is. 1 Petrus 4 vers 12 roept om ons lijden niet als iets vreemd te zien. Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijk. En wij werden vroeger opgevoed met, als er geen problemen in je leven zijn, moet je eens nagaan hoe het ervoor staat. Ze horen erbij. Weet u, ik las een uitspraak van pastor Andrew Brunson. En misschien kent u die naam nog. Hij heeft 2 jaar gevangen gezeten in Turkije. Hij zat tussen het spel van meneer Trump en meneer Erdogan. En tijdens een bijeenkomst voor christenleiders zei hij, ik denk dat we niet voorbereid zijn op wat er gaat komen. En met name de volgende generatie. Ik vrees dat velen van ons zelf genoegzaam zijn. En dat we niet weten wat vervolging betekent. Dat de mensen in onze kerken verblind zijn voor wat er komt. En dat jullie, en hij sprak tegen die pastors, maar ook voor ons als kerkleiders, maar ook als christenen met elkaar, dat we met elkaar de taak hebben ook de volgende generatie voor te bereiden op de tijden die kunnen gaan komen. Weet je, zelf ben ik verschillende keren op reis geweest naar de vervolgde kerk, zoals we dat noemen. En een van die bijzondere dingen van deze reis is dat je spreekt met mensen die die vervolging daadwerkelijk hebben meegemaakt. Want vergeet niet, 1 op de 9 christenen heeft met serieuze vervolging te maken. Zijn lijf is die niet en zijn lijf en leven is die niet zeker. Weet je, en de voorzitter van de Amerikaanse afdeling van Open Doors, die zei de Amerikaanse kerk, of de kerk, en hij reguleert natuurlijk aan zijn kerk waar die uitkomt, maar eigenlijk is dat de kerk wereldwijd voedt zich zelf tot de dood, terwijl de wereldwijde kerk wordt vermoord. Weet je, en tegenwoordig zijn er in China meer christenen dan mensen die er lid zijn van de communistische partij. En dat is natuurlijk iets wat de regering niet wil. Dus ze zijn weer begonnen met een nieuw programma om christendom uit te roeien. Weet je, in 1 provincie hebben ze al bij meer dan 4000 kerken de kruizen verwijderd, van het dak afgesloopt. Maar het bijzondere is dat door die moeilijkheden heen er dan weer bijzondere dingen gebeuren. En een van de verhalen die er gaan is dat nadat de kruisen waren afgebroken, gelovigen toch bijeenkwamen in die kerk en een kruis meenamen en dat boven hun hoofd hielden en daar een moment van gebed met elkaar hadden.
Of het verhaal van die voorganger die op bezoek was en tot tranen toe geroerd werd toen hij een bijbelstudie gaf aan een groep mensen. Een groep Chinese christenen. En hij vroeg aan een van deze, of hij vroeg aan de groep, willen jullie opzoeken 2 Petrus? We hebben er ook wat uit gelezen. En hij zag, toen hij dat vroeg, dat een van deze mensen haar Bijbel aan iemand anders overhandigde. En toen ze dat had gedaan, begon ze dat hele Bijbelboek 2 Petrus op te zeggen. Te reciteren. En dan was hij zo van onder de indruk. En tijdens de pauze vroeg hij haar ernaar. En hij zei, en zij zei dat ze veel tijd in de gevangenis had moeten doorbrengen. En hij vroeg dan hoe ze dan aan Bijbels kwamen in de gevangenis. En hoe dat dan ging. Nou, hij zei, ze probeerden af en toe stukjes papier de gevangenis in te smokkelen. En zodra we dat stukje dan kregen, dat papiertje, dan deden we ons uiterste best om die tekst uit het hoofd te leren. En als ik hem dan uit mijn hoofd kende, ging dat briefje door naar de volgende. En op die manier leerden we de Bijbel uit ons hoofd. Weet je of die pastor uit China, die zei, je mag me arresteren, gevangen zetten en je mag me doden. En ik weet heel zeker dat ik enorm bang zal zijn. En ik weet zeker dat ik de pijn zal voelen. Dat ik heel veel zal huilen. Ik zal mijn geloof echter nooit opgeven. Nooit opgeven. Weet je, als ik dan deze verhalen lees, dan wordt deze 1,95 meter wel heel erg kort. Dan staat er een klein mannetje voor je. Als je daar in het veld bent en verhalen hoort dat mensen een dienst hebben in hun huis en dat het dorp om je huis verschijnt komt en echt wil dat je stopt. En bedreigingen uit dat als je doorgaat ze je huis komen slopen. Ja, dan denk ik, ik heb een rood boekje met Nederland erin, paspoort. En ik ga straks terug naar een hele andere wereld en jullie blijven hier. Maar ze gaan door. Ze willen Jezus blijven volgen. Want ze weten dat ze gered zijn. En ze zijn bereid die prijs voor die schipelschap te gaan betalen. Weet je, Jezus geeft een tweede waarschuwing. En Jezus, de waarschuwing die Jezus zegt is, als je alleen op je eigen succes gericht bent, je daarop je concentreert, verspeel je je ziel. Weet je, Jezus stelt die indringende vraag in vers 25. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? Dat is een spannende vraag. Wat heb je eraan? Weet je, Jezus wordt hier een beetje economisch. Het wordt een econoom. Want hij spreekt over winst en hij spreekt over verlies en hij spreekt over schade. Weet je, je kunt alles winnen en je ziel verliezen. Je zou veel geld kunnen verdienen en in de ellende van de hel terecht kunnen komen. En de hel, dat is de plek waar je gescheiden bent van God. Weet je dan de derde waarschuwing die Jezus geeft? Als u zich schaamt voor Christus, schaamt hij zich voor u. Want wat zegt vers 26? Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt. Wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft. Weet je, christen zijn heeft een prijs. Maar niet christen zijn heeft ook een prijs. En de vraag is, welke zou jij en welke wil ik betalen? Weet je, we worden opgeroepen om Christus te belijden en om niet voor hem te schamen. Weet je, en ik neem aan en ik verwacht en ik zie dat de komende tijd duidelijker gaat worden. Waar wil je bij horen? Weet je, een van die manieren om Jezus te belijden is de doop. En misschien hak je daar wel mee, zit je daar wel mee. Wat moet ik daarmee? Weet je, misschien is het tijd om in dat water te springen. Te zeggen, ik wil Jezus volgen. Ik wil mijzelf laten dopen. Doop door die onderdompeling. Daarom terug naar de vraag van vandaag. Waarom is dat christelijke leven zo moeilijk? Lucas 9, vers 23 is zo duidelijk. Waar Jezus zegt, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Maar weet u, dat is niet het einde van het verhaal. Heel vaak stoppen we daarmee. Maar er zit een vervolg op. Want er is namelijk een beloning in dat christelijke leven. Er is iets te halen, om het zomaar eens uit te drukken. Want vers 24 zegt dat wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden.
En ik denk dat een van de zaken waarom dit zo moeilijk is, is omdat we dit vergeten. Waar doe je het voor? Weet je, ik moet altijd denken aan de Bijbel die spreekt over die wedstrijd, over die sportman. Waarom gaan die sporters tot het uiterste? Waarom zijn ze bereid hun hele leven op te geven en een heel eigen leven te leiden, hun hele sociale leven naar nul terug te zetten, hun voeding aan te passen, alles te doen? Waarom? Omdat ze gaan voor die prijs. Ze willen gaan voor die gouden plak op die Olympische Spelen. Die gouden plak bij de wereldwedstrijden, weet ik veel wat. Ze houden die beloning voor ogen. En voor ons als christenen zit daar het geheim in. Daarom volgen we Jezus. Omdat hij ons gered heeft. Omdat hij die zondelast die daar stond heeft weggenomen. Weet je, en misschien wordt het tijd. En de wereld spreekt over mindfulness. Ik denk, daar kunnen we als christenen ook nog wel eens naar kijken. Waar is onze mindful van? Is onze mindful met onze moeilijkheden? Of is onze mind vol met wat Jezus ons wil geven? Weet je, de mind komt. De gedachten komen. En het leven is lastig en pittig. Maar ik hoop dat je daar die gedachten tegenaan wil zetten. Dat Jezus zegt, maar je zult bij mij zijn. Dat is zijn uitnodiging. En dat is zijn belofte. We mogen zijn bij Jezus. Weet je, want er komt een dag. Een dag dat we zullen zijn in de hemel. En wat een dag en wat een vreugde zal dat zijn. Dan zijn wij bij Jezus. En dan klinkt dat lied, dat overwinningslied. En ik wilde eigenlijk met je gaan zingen. En toen ik gisteravond mijn preek aftypte, denk je, oh, dit wil ik gaan zingen. Dus ik dapper naar Gert-Jan nog mailen gisteravond laat. En Gert-Jan is altijd aan de e-mail schijnt te zijn. Dat is helemaal super. Die zei, ja, dat gaat vast wel proberen. Nou, we doen het iets anders dan. Normaal, we doen het even met een opname. Maar ik wil het wel graag met je gaan zingen. Dat lied dat we eens bij Jezus zullen zijn. En dat je daar je oog op gericht houdt. Laat dat vol zijn in je mind. Dat je je daarop richt, onderweg naar Jezus. Ook u hebt met mensen in uw midden die u voor zijn gegaan. Onderweg naar die plek. Weet je, en dat is waar we onderweg naartoe zijn. Daarom wil ik graag met je gaan zingen, lied 818 uit de bundel van Opwekking. Even schakelen.
Eenmaal zijn we werkelijk vrij. Jezus, eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we uw macht en uw kracht op die dag.
Op die dag.
Op die dag.
Naartoe zijn. Naar die dag dat we u zullen gaan zien. Heer, en dan wordt dat verlangen wat u hebt waarheid. Want dat zegt u in uw woord, Heere, dat u ons zo lief hebt en dat u maar één verlangen hebt en dat we dat bij zijn zullen bij u. En Vader, ik bid u zo, Heere, dat dat onze mind gaat vullen. Heere, die dag dat we zullen zijn bij u. Heere, dat dat moment is, Heer, van die ontmoeting. En wat zal dat zijn, Heere? Hoi, Heere, wat zal dat zijn? Heer, als we u gaan ontmoeten. Heer, u zullen zien. Heer, u kunnen zien. Heer, uw woord zegt dat we u niet kunnen zien, Heer, omdat u veel te heilig bent. Maar Heer, als we dat nieuwe lichaam hebben aangenomen, Heer, die verandering is geweest, die transformatie. Heer, dan kunnen we u zien. En u aanschouwen, zoals uw woord dat zegt, van aangezicht tot aangezicht. O Heere, help ons. Heer, ons leven daarop te richten. Heer, want het is soms zo lastig. Heer, het is soms zo moeilijk. En Heer, uw woord is er ook zo eerlijk over. Heer, Romeinen 8 zegt dat toch. Wat kan ons scheiden van de liefde van Christus? En daar staat me toch een partij moeilijkheid. Maar er is niets, Heere. Niets. Zelfs die moeilijkheden kunnen ons niet scheiden van u. En dan bid ik u, Heere, dat die zekerheid in ons hart daar zal zijn. En vanmorgen vraag ik dat jou ook. Heb je die zekerheid? Weet je dat Jezus jouw Heer is? Heb je gekozen om achter hem aan te gaan? Wil je hem volgen? Het loon ervan is het leven. En de vraag is, wat wil je? Ook vanmorgen. En misschien zit je hier al. En weet je het allemaal niet. Weet je, het is zo eenvoudig. Als je bidt in je hart,
De woorden, Jezus, ik wil u volgen. Jezus, wilt u mijn zonde vergeven? Jezus, wilt u mij aannemen als uw kind? Jezus, ik wil achter u aangaan. Als je die woorden hebt gebeden, dan mag je weten dat je een kind van God bent. Dan mag je die zekerheid hebben. En dan weet je dat je mind gevuld kan worden, dat er een leven voor jou is. Dat er een dag zal komen dat je Jezus mag ontmoeten. Vader, ik bid u, Heer, voor al die gebeden die zo gebeden zijn vanmorgen. Misschien wel bij vernieuwing. Heer, dan bid ik u, Heer, dat we voor ogen zullen houden dat we bij u zullen zijn. Heer, dat we die pijn, die moeite en die tranen zullen dragen. Omdat we weten dat we onderweg zijn naar u. Heer, omdat we weten, Heer, dat er een plek voor ons bij u is. Heer, een huis in de hemel. Vader, dank u wel, Heer, voor uw eerlijkheid ook vanmorgen. Heer, u doet vanmorgen niet iets anders dan wat het is. Heer, maar u geeft ook een belofte. En ik bid u voor een ieder dat die belofte ons leven zal bepalen. Heer, en dat we zullen leven vanuit de wetenschap dat we één keer bij u zullen zijn. In Jezus' naam. Amen. Amen. Oké. We gaan afsluiten. We gaan nog een lied zingen met elkaar. U mag u gaan geven. Geef royaal. En daarna wil ik dat ene vers met u gaan zingen. Hoe is dat ook alweer? Iets van majesteit, geloof ik. Ja, dan zat dat ook. Dat heeft bijna een week weer geduurd voordat ik het voor het laatst gezongen heb. Dan moet ik altijd weer even nadenken. Maar iets met majesteit was dat. Gert-Jan wist dat ook. Want die vraagt dan wel elke keer welk slotlied wil je zingen. En dat houdt hij stug vol. Ik vind het zo dapper, hè. Ik vind het zo dapper van die man. En dan vraag ik aan de muziek of ze naar voren willen komen. Heb je nog iets leuks om daarvoor, 180 of 182? Ik weet het niet zo gauw. Ik kan even kijken of een ander lied wat je zegt. Dat heb ik van de week veel geoefend. Mag ook. En dan geven we met muziek op de achtergrond. En dan zingen we daarna met elkaar. Vanmorgen, het is een lied voor een koning. Het gaat over de koning. En één ding zou hier heel wonderlijk gebeuren. Op het moment dat onze koning, prins Willem, of koning Willem-Alexander hier naar binnen stapt, poep. Het is net op het allemaal gesprikt in een speltje. Laten we gaan staan voor de echte koning. Laten we dat slotlied zingen tot zijn eer en dan mag ik de zegen over u uitspreken. Want dwars door de dood werd hij verhoogd. En Jezus, hij regeert en dat doet hij tot in eeuwigheid.
En dat is wat we beleiden. Dwars door de dood werd u verhoogd en u regeert. Heer, en dat deed u gisteren, dat doet u vandaag en dat doet u tot in alle eeuwigheid. Vader, dank u wel, Heer, voor onze ontmoeting vanmorgen met elkaar. Dank u dat u hier was. Heer, want u bent daar waar uw kinderen zijn. Dank u, Heer, dat u met ons meegaat als we naar huis gaan. Heer, dat u zorgt voor de mensen die hier vanmorgen niet konden zijn. Heer, u weet de redenen. En Heer, we vragen u, wilt u nabij zijn. Ook met mensen die rouw dragen. Heer, die een moeilijke week tegemoet gaan. Heer, dan bent u ook nabij. Want wat zegt u? Ik ga met je mee. Heer, u nodigt ons uit u te volgen. Heer, dan bent u bij ons. En Vader, ik dank u, Heer, dat u zo met een ieder meegaat. En dan mag ik je zegenen in de liefde die God voor je heeft. Ik mag je zegenen in de liefde die Jezus voor je had. En ik zegen je bovenal ook met Gods Heilige Geest. Opdat je een leven zult leven tot eer van zijn naam. En ik zegen je dan niet of deze morgen alleen, maar ik stel je ook tot een zegen. Tot een zegen voor de mensen om je heen. Opdat ze Jezus door jou heen zullen gaan zien. En ze hem zullen gaan volgen. Daarom ontvang een zegen en wees een zegen in alles wat je doet. En laat je leven zijn tot eer van Gods naam. In Jezus' naam. Amen. Ik wens u wel thuis, Gode bevolen. Zet in uw agenda volgende week 10 uur. Zelfde tijd, zelfde heren, andere spreken.